Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, iedereen hier in de kerk aanwezig en die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleeft. Hartelijk welkom allemaal. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. In deze dienst gaat dominee Hof uit Renen voor. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente en mevrouw Jacqueline Maurits van Binsbergen uit de Ambachtstraat. Als u als gemeentelid deze bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van lied 149 uit Op Toonhoogte, vers 1. Groot is uw trouw, o Heer. En ook het tweede vers van lied 149 uit Op Toonhoogte. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat uw hand in ons leven begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, het eerste en het achtste vers. Psalm 99. Psalm 99, vers 1 en vers 8. Gemeente, we gaan zo meteen luisteren naar de woorden die de wet van de Heere God ons gegeven heeft. En we zingen daarna als antwoord uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de volkenboog, uw recht is als Gods bergen. Tweede vers van Psalm 36. Gemeente, heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en opdat het u goed gaat. En opdat u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit gaat nemen. Eigenlijk een mooi woord uit de schrift, dat de Heere duidelijk maakt dat hij wil dat het ons goed gaat. En het gaat ons goed wanneer we zijn wil blijven volgen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat beneden op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe ook barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, niet nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel en nutteloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, ook uw vee niet, ook de vreemdeling binnen uw poorten evenmin. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heere Jezus later op de aarde was, toen werd aan hem gevraagd, door mensen die het eigenlijk allemaal best wel wisten: Meester, wat is het belangrijkste van de wet? En toen heeft de Heere Jezus geleerd en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en alles wat de profeten doorgegeven hebben. Amen. samen zegen vragen over die wij vanmorgen met elkaar mogen hebben in de kerk. Laten we samen bidden. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Over uw goedheid, Heere God, daar komen we woorden tekort voor om daar uitdrukking aan te geven. Want is het niet uw genade dat wij vanmorgen hier in de kerk mogen zijn met z'n allen, groot en klein, oud en jong, dat u ons wil aanspreken en dat u zich aan ons bekend wil maken, dat u zich aan ons wil openbaren wie u bent. En tegelijkertijd, wanneer we weten wie u bent, dan leren we ook wie wij zijn. En heren, dan wordt de verwondering wellicht nog des te groter. Want ja, dan dat recht van u, dat is als Gods bergen en uw oordeel grondloos. Maar u behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Heren, daarom bidden wij u vanmorgen ook, vragen wij u of u ons nabij wil zijn. Of u ons genadig wil vergeven wat er bij ons was en is in de week die achter ons ligt. Want we hebben dat gehoord, dat u dat zei, dat we u lief zullen hebben boven alles. En daarnaast als onszelf. Nou, daar is niet altijd alles van terecht gekomen. Dat is nog wel eens verkeerd gegaan. Heren, we belijden u onze schuld en we bidden u om vergeving, maar tegelijkertijd bidden wij u ook om uw Heilige Geest, Heren, die ons hart opnieuw vanmorgen ook richt op u, opdat wij leven mogen uit datgene wat u belooft. Want uw goedgunstigheid is zo groot dat u uw vleugelen nog wil uitbreiden, ook over ons. Hoe we er ook aan toe zijn, hoe we hier vanmorgen ook zitten, wat we ook meegemaakt hebben, wat we beleefd hebben, Heren, wat onze gevoelens ook mogen zijn. Wij mogen geloven en belijden dat u onze God bent die zich over ons wil ontfermen. En Heren, zo komen we vanmorgen uw zegen vragen, uw Heilige Geest ook vragen of die bij ons wil zijn in de verkondiging van uw woord. Want we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen een geschiedenis lezen, we kunnen de verhalen horen en dan hebben we misschien de gedachte van, nou, we snappen het wel, we begrijpen het wel. Maar Heren, u wil dat ook in ons hart toepassen, opdat wij daarmee en daaruit gaan leven, opdat ook ons leven op u gericht zal worden. En dat geldt niet alleen voor de mensen in de kerk, voor ouderen en jongeren, maar dat geldt ook voor de mensen die met ons meeleven thuis, die met ons verbonden zijn of die misschien later nog met ons verbonden zullen zijn. Heren, wilt u ons uw zegen niet onthouden en geef ons, schenk ons, Heren, dat we vervuld met uw Heilige Geest uw woord mogen opmerken en dat ons hart erdoor bemoedigd en vertroost mag worden en dat wij ons meer en meer aan u verbonden weten, juist door de verkondiging van uw woord. Opdat het uiteindelijk ook ertoe zal leiden dat we gaan verlangen naar die rust die door u geschonken wordt. Waar het vette van uw huis gesmaakt wordt en een volle beek van wellust ons in liefde dronken zal maken. Dat zou toch mooi zijn vanmorgen, Heere God. Wij bidden u, schenk ons uw geest. Doe ons zien op de Heere Jezus Christus. Laat ons de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken, doe het nog. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we mogen vanmorgen met elkaar de Bijbel nemen en we willen daaruit met elkaar een selectie aan teksten lezen. We lezen vanmorgen uit het boek Samuel, 2 Samuel 11. En waarom die selectie van teksten? Nou, dat heeft te maken met, anders wordt dat hele verhaal van morgen te lang. En ik weet wel dat ik daar toch al last van heb, maar moet u me dan niet kwalijk nemen. Ik van mijn kant doe mijn best om het niet al te lang te laten zijn. Dus vandaar die selectie van teksten. 2 Samuel 11, vers 1 tot en met 9. We lezen daar over David en Bathseba. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden en zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. En tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. En deze vrouw nu was heel knap om te zien. En David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hetiet? Toen stuurde David boden en liet haar halen. En toen zij bij hem gekomen was, sliep hij met haar. En zij had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. En daarna keerde zij terug naar huis. De vrouw werd zwanger en daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Toen stuurde David een bode naar Joab om te zeggen, stuur Uria de Hittiet naar mij toe. En Joab stuurde Uria naar David. En toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab, naar de welstand van het volk en naar het verloop van de strijd. En daarna zei David tegen Uria, ga naar huis en wassen. En toen Uria het huis van de koning uitging, werd hem een gerecht van de koning nagebracht. Maar Uria legde zich te slapen bij de ingang van het huis van de koning, bij al de manschappen van zijn heer, en hij ging niet naar zijn huis. Dan lezen we verder bij vers 14. Het gebeurde de volgende morgen dat David een brief aan Joab schreef, en hij stuurde die door de hand van Uria, en hij schreef in die brief, plaats Uria voor in de strijd waar deze het hevigst is, en trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. En het gebeurde toen Joab de stad verkend had, dat hij Uria opstelde op de plaats waarvan hij wist dat daar strijdbare mannen waren. En toen de mannen van de stad naar buiten kwamen en met Joab streden, viel er van het volk van de manschappen van David en ook Uria de Hetiet stierf. Dan lezen we bij vers 26 en 27. Toen de vrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, bedreef zij rouw over haar echtgenoot. En toen de tijd van de rouw voorbij was, stuurde David een bode en haalde haar in zijn huis. En zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Volgende hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10. En de Heere zond Nathan naar David. En toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren 2 mannen in een stad, de een rijk en de andere arm. En die rijke had heel veel schapen en runderen. Maar die arme had helemaal niets dan alleen 1 enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, het dronk uit zijn beker en het sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. En toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen om een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om de maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. En daarom nam hij het ooilam van die arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan: zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam, dat moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in de ogen van zijn, in zijn ogen? U hebt Uria de Hittiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hebt hem door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hittiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Vervolgens vers 13 en 14. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zou wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En dan vervolgens gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de brief van Johannes, 1 Johannes 1, en we lezen vanaf het 8e vers deze woorden: wanneer wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Tot zover de lezing van de schrift van morgen. Tekst voor de verkondiging willen we met u vanmorgen nadenken over die geschiedenis van David en Bathseba. En we komen dan uit bij het 12e hoofdstuk, vers 7. En de tekst is eigenlijk heel makkelijk om te onthouden, want we hebben opgegeven vers 7. Maar eigenlijk is het het tweede gedeelte van vers 7. Dat zijn maar vier woorden: gij, u bent die man. Dat is de tekst. U bent die man. Dat is makkelijk te onthouden. En daar willen we vanmorgen met elkaar naar kijken, wat dat nou betekent wanneer de Heere dat zegt: u bent die man. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen nog zingen. En we doen dat uit Psalm 51, vers 1 en 2. Psalm 51, vers 1 en vers 2. Thank you. Gemeente, na de prediking wil ik u vragen te zingen uit Psalm 32, het eerste en het derde vers. Psalm 32, vers 1 en vers 3. We mogen u vanmorgen het evangelie verkondigen onder het thema Het zal je maar gezegd worden. Want dat is er wat er in de tekst eigenlijk aan de hand is, niet waar? Bent die man. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gasten mogelijkerwijs vanmorgen met ons verbonden of in de kerk misschien ook wel. We zijn samen gemeente des Heren. Gemeente, wat een trieste geschiedenis dit, wat we gelezen hebben vanmorgen. Dat lijkt nergens naar. En vandaag zouden we, denk ik, in deze periode ook, hè, wanneer er soms zoveel te doen is op dat gebied, ja, dan zouden we spreken van een schandaal. Het is schandalig. En dat in het leven van David, nota bene, dat is toch niet de eerste, de beste in de Bijbel. Een man die dichtbij en met God leefde. Denk ook aan al zijn psalmen. En dan toch zo de fout ingaan. En laat dat nou toch zwart op wit in de Bijbel staan. Staat, wij kunnen dat gewoon lezen. Ik heb wel even gedacht. En de Heer had er toch zeker voor kunnen zorgen dat deze donkere bladzijde uit het leven van David, dat die weg was gebleven doordat, ja, zeg maar, de Heilige Geest censuur had toegepast en zo van, dit komt er niet in. Maar dan zouden we geen eerlijk beeld gekregen hebben van David. Hoe realistisch, hoe levensecht is de Bijbel. En mensen worden niet mooier voorgesteld dan ze zijn, ook gelovigen niet. In onze tekst wordt David kort en bondig geconfronteerd met wat hij gedaan heeft. En het zijn maar 4 woordjes en u en jullie weten ze nog, denk ik, die tekst, hè? U bent die man. In het Hebreeuws zijn het maar 2 woordjes. En de klemtoon ligt op het eerste. U. U. Maar die woordjes zijn wel raak. En David wordt regelrecht in zijn geweten en in zijn hart geraakt. En het bijzondere is dat hij niet boos wordt of zo. Hij laat zich gezeggen. En waarom? Omdat David beseft, God zelf komt mij tegen in de profeet Nathan. En we hebben in vers 1 gelezen dat Nathan inderdaad van de Heere zelf gezonden is. En we moeten wellicht ook niet onderschatten wat dat voor Nathan is geweest. En je zult me naar de koning toe moeten om hem te moeten aanspreken op zijn levenswandel. Of beter gezegd op zijn wangedrag. En later heeft ook Johannes dat gedaan, weet u nog? Tegenover Herodes. Maar dat heeft hem de kop gekost. Letterlijk. Nathan, jongens en meisjes, die vertelt over 2 mannen. En jullie begrijpen dat ook wel, denk ik. Er was een rijke man en een arme. En die ene bezat heel veel schapen en runderen. En die andere had maar 1 lammetje kunnen kopen. Net genoeg geld om 1 lammetje te kopen. Een kleintje. En we lazen dat dat diertje een grote plaats inneemt in dat gezin van die man. De kinderen zijn de stapel op. Het is een ooilam, het is een soort huisdier geworden, dat door iedereen wordt vertroeteld en verwend en Als het gezin aan het eten is, dan is dat lammetje erbij. Maar dan, er komt het bezoek bij die rijke man. En ja, als je rijk bent, dan moet er natuurlijk een maaltijd op de tafel komen, niet? Maar hij is dan te gierig om een van zijn eigen schapen te nemen als vleesgerecht. En hij bestaat het nota bene om dat ene lam van dat arme gezin te nemen, dat af te pakken en dat te slachten. De koning zit ingespannen te luisteren. En je ziet aan de houding van de koning dat hij zich op begint te winden. En hij denkt er, ja, hij denkt dat er van hem als koning, dat er een uitspraak wordt verwacht. En die doet hij dan ook. En dan staat er in grote woede, staat er in vers 5. Hij is een en al verontwaardiging. Nou kun je 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 voorstellen, als hij zegt, die man die dat gedaan heeft, die is een kind des doods. Dat snap je wel, hè? En om zijn woorden nog extra kracht bij te zetten, haalt David de naam van de Heere er nog bij aan. Zo waar de Heere leeft, zegt hij. Waarop Nathan meteen antwoordt: u bent die man. Nou, dan zal hij maar gezegd worden. En waarom is David nou die bewuste man waar Nathan over vertelt? Omdat hij de vrouw van zijn naaste genomen heeft en zij is zelfs zwanger van hem geworden en vervolgens heeft hij de man van die vrouw uit de weg laten ruimen. Ja, dat is eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. We lazen in vers 9 dat Nathan zegt, u koning, u hebt hem met het zwaard gedood. Indirect weliswaar, maar met voorbedachte raden. Vanaf het dakterras van zijn huis ziet de koning een vrouw die zich aan het wassen is. Een mooie vrouw, knap om te zien, zo lazen wij. En zo wordt het in de Bijbel ook letterlijk genoemd. De Bijbel heeft daar echt wel oog voor. Ja, we weten niet, gemeente, in hoeverre Bathseba, want het gaat om haar, vrij uitgaat. Hè? Dat weten we niet. Want waarom begeeft zij zich niet of nauwelijks gekleed naar buiten? Is dat zonder bijbedoelingen? Nou, die vraag die komt in deze tijd met MeToo en al dat soort dingetjes, komt bij mij ook wel een beetje naar boven. Als je die geschiedenis zo leest, maar de Bijbel heeft het daar helemaal niet over, die laat die vraag rusten. De focus ligt op David. En David laat die vrouw bij zich komen en ze belanden samen in bed. En het gevolg is dat die vrouw zwanger raakt. Gemeente, is dat misbruik van David? Misbruik van zijn positie? Ik zei het al, hoe Bathseba er zelf in staat, weten we niet. Is er sprake van wederzijds goedvinden misschien? Of is weigeren totaal onmogelijk omdat het de koning betreft? Want qua positie zijn het geen gelijkwaardige mensen. En dan zou er sprake zijn van machtsmisbruik, van intimidatie. En helaas komt dat steeds nog volop voor. U weet het, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Bij David begon dat met kijken. Zo begint dat meestal. En we zien dat al bij Eva in het paradijs. Zij zag de vrucht van de boom. begeerig kijken. Maar daarna heeft David nog een stap gezet. En dat kan maar zo. Dat kan maar zo. David had daar zijn bedienden nog voor nodig. In onze situatie zal dat in het geheim gebeuren. Een berichtje naar een collega. Zullen we een keer afspreken om samen ergens iets te gaan drinken? Lijkt me gezellig. Of wat langer bij de fitness of bij de sportschool blijven hangen dan nodig is. En langzamerhand wat vertrouwelijker worden met die andere man of met die andere vrouw. En je geeft steeds meer toe aan je gevoelens. En je schakelt je verstand uit. En je gaat een grens over. En je voelt wel zo goed, zoals iemand ooit eens zei, dat je jezelf wijs maakt, want dat doe je. Dat het misschien wel van God is. Forget about it. Niks van God. Of je bedrijft overspel via internet. En dat kan een hele tijd wegblijven, verborgen blijven, totdat het uitkomt en dan zit je met de gebakken peren. Zoals in deze geschiedenis van David en Bathsheba en dan. Ja. Hoe moet het dan verder, hè? Wel, de koning, hij zoekt koortsachtig naar een oplossing en wel zo dat de ene zonde leidt tot de volgende. Zonde, jongens en meisjes, dat heeft vaak iets van een sneeuwbaleffect. Is het u ook wel eens opgevallen als je begint met liegen tegenover je vader of je moeder, dan heb je één keer gelogen. En dan heb je vaak een volgende leugen weer nodig om die eerste leugen te verdoezelen. Zo gaat het vaak. David en Uria, daar gaat het ook zo. Hij laat Uria terugroepen van het front en hij geeft hem ongevraagd verlof. In de hoop dat hij in ieder geval één nacht bij zijn vrouw zal zijn, zodat die zwangerschap van haar uiteindelijk toch verklaart. En als de koning belangstellend, quasi belangstellend informeert naar het verloop van de strijd, dan stuurt hij hem naar huis en hij stuurt de catering van het paleis er nog achteraan om het extra gezellig te maken, om te zorgen dat er, nou ja, dat er een intieme sfeer toch geschapen wordt. Maar Uria, die voegt zich bij het gezelschap van de soldaten. Die gaat niet naar huis. Ook een dag later, we hebben dat niet gelezen. Maar als David hem flink wat laat drinken, zodat hij wat minder helder denkt, wie weet zal Uria dan. Maar hij weigert om naar huis te gaan, Uria. Wat dat betreft zou de koning daar nog iets van kunnen leren, om trouw te zijn aan zijn opdracht. Om te blijven weten wat hij aan het doen is. Uria is daar trouw in, trouwer dan David kon denken. Ja, en dan dat wrange, hè, dat hij met het doodvonnis op zak wordt teruggestuurd naar Joab, de legeraanvoerder. En we hebben het gelezen, al gauw sneuvelt Uria tijdens een onverantwoorde militaire opdracht. En na een korte periode wordt Bathsheba de vrouw van David. Schandalig toch, hè? Lijkt nergens op. Ik zei het al aan het begin. Zo doortrapt, hè? Zo gemeen. Zo sluw. En hoofdstuk 11, die besluit ook niet voor niets met de woorden: maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Dat is de conclusie. Ik weet niet of u meegeteld hebt, maar je kunt je afvragen, hoeveel geboden heeft David niet overtreden? Toen ik begon te tellen, gemeente, kwam ik zo al op een stuk of 5, 6, toch? Het 10e gebod, u zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Dat heeft hij wel gedaan. Het 7e gebod, u zult geen overspel plegen. Het 6e gebod, u zult niet doodslaan. Het 9e gebod, hoe onwaarachtig, hoe leugenachtig is Davids gesprek met Uria. Het 3e gebod, de naam van God die niet gelasterd zou moeten worden, is gelasterd en niet zo'n klein beetje. Vers 14 zegt, zeer gelasterd. Want dit schandaal is bekend geworden. En wat heeft het de zaak van God ook niet een schade berokkend? En dat is altijd het geval, gemeente, van christenen, van kerkmensen, die de fout ingaan, ook op dit terrein. Want dan hebben de buitenstaanders altijd de mond vol van, hè? Dat weet u toch? Hebben altijd een reden weer om af te geven op de kerk. Af te geven op de God van de kerk. Af te geven op het geloof. En die Bijbel die spoort ons niet voor niets aan. Tot een oprecht en zuiver en heilig leven. Omdat de naam van God in het geding is. En nu zijn we in dit tekstgedeelte in hoofdstuk 12 alweer wat verder in de tijd. En dat kind is inmiddels geboren. En blijkbaar heeft David zijn misstap, of liever zijn misstappen, diep weggestopt. Want wat doe je dan? Wat moet je daarmee? Met wat er gebeurd is? We leven er omheen, voorbij, overheen. Hij leeft alsof er niks gebeurd is. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, gemeente. Dat kunnen we wel denken, maar dat gaat niet. En wij weten dat uit Psalm 32 dat het ook eigenlijk helemaal niet goed gaat met David. Deze psalm die heeft waarschijnlijk te maken met die zwarte bladzijde uit het leven van David. En David heeft zijn zonde ook een tijd lang verzwegen, verborgen. Maar van binnen zat dat wel te vroeten. En je kunt soms dingen verdringen, net doen alsof ze er niet zijn. Zak over je kop. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Ze zitten er wel. En dat kan zelfs zo ver gaan dat je er ziek van wordt. Let maar eens op. Heel veel zonden, heel veel zorgen, heel veel spanningen. Die leveren klachten op. En ik denk dat we dat allemaal op de een of andere manier ook wel herkennen. David beleidt dat in Psalm 32. Dat hij wegkwijnde, staat er. Dat wil zeggen, hij tierde niet, want Gods hand. Hoor je dat? Gods hand drukte zwaar op hem. Gods hand. Er is geen contact met God. Moet u maar eens opletten, dat is ook zo het geval. Als er van deze dingen sprake is, dan kunnen we ook niet meer bidden. Want dan staat dat het contact met God, de relatie met God in de weg, dan zit er wat tussen. En dat bedroeft de heilige geest. En dat zwijgen, dat kan een mens lang volhouden. En bij David moest de Nathan er aan te pas komen, de Heere er zelf aan te pas komen. En wat een genade, gemeente. Want dat is het, hoe scherp die boodschap van de tekst ook is. U bent die man. Maar wat een genade dat inderdaad het geval is. Onze zonde bloot. En dat woord zegt tegen ons, tegen mij, tegen u en jullie. U bent die man. Want gemeente, zo gebeurt dat eigenlijk bij ons allen, hè? God confronteert ons in de Bijbel met wie wij zelf zijn. En dan denken we misschien, ja, maar wij zijn toch wel een stukje beter dan David. Nou, want wij hebben niet zo'n misstap in het leven begaan. Wij zijn ervoor bewaard gebleven. Denk eens aan wat de Heere Jezus zegt in de bergrede. En wij plegen ook overspel in ons hart. Als wij naar een vrouw kijken om haar te begeren. En dat betekent om haar voor jezelf te hebben. Of wanneer wij naar een man kijken om te begeren. En wie komt er onderuit? Ik niet. U niet. En als het er echt op aankomt, dan staan we helemaal niet zo ver bij David vandaan. En zo zegt de Heere Jezus in de bergrede dat wij schuldig zijn aan doodslag wanneer wij een ander verwensen. En God kijkt niet alleen naar onze daden, maar hij kent ook ons hart. Gij doorgrondt ons hart en kent van verre mijn gedachten. Kijk, als we dat beseffen, gemeente, dan kan dat woord van onze tekst ook bij ons binnenkomen. En dan inderdaad als een voltreffer. U bent die man. U bent die vrouw. Jij bent die jongen. Jij bent dat meisje. En misschien spelen er in ons leven hele andere dingen dan bij David. Misschien is het hebzucht. Misschien is het hoogmoed. Misschien is het eerzucht. Misschien is het fraude. Misschien is het leugen. Misschien is het bedrog. Misschien is het laster. Misschien is het geroddel. Misschien is het egoïsme. Misschien is het drift. Misschien is het eigen wijsheid. Koppigheid. Een verslaving, welke dan ook. Gebrek aan respect voor je ouders. Misschien is het je geldingsdrang. Je wil altijd gelijk hebben. Je wil altijd jouw mening doordrijven. Misschien is het ongeloof. Misschien is het onverzoenlijkheid. En zo kan je een hele tijd doorgaan. Heeft ieder mens niet zijn zwakke plekken? En laten wij nou niet proberen, gemeente, om dat vanmorgen te ontkennen. Want denk aan wat Johannes in zijn eerste brief schrijft. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. En dan volgt er een aangrijpend woord. Als je dat zegt, dan maken we God tot een leugenaar, zegt Johannes. God die ons allemaal schuldig verklaart. En wie daar niet aan wil, die zegt eigenlijk tegen de Heere, u liegt. Nou, je moet maar durven. Het is beter eerlijk te worden tegenover de Heere. En dat wordt David. En we kunnen van hem zeggen wat we willen, maar hij buigt wel voor wat Nathan zegt. We hebben dat gelezen in vers 13. En dat Nathan dat zegt tegen David. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Hoort u dat? Ik. Ja, ik. En hij weet zich voor 100% verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. En hij wordt niet boos, wat ik aan het begin al zei. Hij stuurt Nathan niet weg. Want die neiging die hebben we dan. Hè? Hoeplop, jij met je rare praat altijd. Jij beschuldigt mij. Ga weg. Weg met die kerk. Weg met dat woord van de Bijbel. Weg met God. Je bent er niet vanaf hoor, denk dat niet. Hij schuift de schuld ook niet op een ander. Ook niet gedeeltelijk. Door misschien naar Bathseba te wijzen. Gesteld dat zij ook niet helemaal vrij uitging. Door te zeggen, maar ja, zij wilde ook, hè. Want daar zijn we meestal wel goed in. Dat weten onze jongens en meisjes misschien ook wel, de schuld aan een ander geven. Op school of thuis misschien, als je ruzie hebt. Maar hij is begonnen. Nee, hij is begonnen. Het begon al in het paradijs, opnieuw. En Adam wees naar Eva. En Eva die wees naar de slang. En zo hebben we allemaal zo die neiging om met verzachtende omstandigheden te komen. Ik was niet goed bezig, ik geef het toe, maar het kwam eigenlijk door. En dan hebben we zo onze reden, de thuissituatie, dat het niet lekker liep en dat we stress hadden en dat we moeitevolle omstandigheden kennen en dat mijn man of mijn vrouw geen aandacht heeft voor mij en me niet begrijpt. David, niets van dat alles, volkomen eerlijk geworden tegenover de Heer, of moet ik zeggen, eerlijk gemaakt. Denk dat laatste. Door de Heilige Geest. Want vanuit breken wij niet zomaar voor God. Daar is de Heilige Geest voor nodig die ons innerlijk overtuigt. En gemeente, hij weet dat hardste hart te breken. U bent die man. Ja, Heere, ik heb gezondigd. En in Psalm 51 komen we dat weer tegen, die psalm die David gebeden heeft toen Nathan bij hem gekomen was. Alleen de roep om genade bleef over. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En juist in Psalm 51 wordt die zonde zo diep gepeild, omdat David even verder ook de erfzonde belegt. Ik ben in zonden ontvangen en geboren. En dat niet als een excuus dat hij zeggen wil, ik kan er ook niks aan doen. Zo ben ik nou eenmaal geboren. Nee, hij zegt, zo diep zit dat kwaad in mij. Ik ben een zondaar. Wees mij genadig. En dat is in het leven van God gemeente een element wat niet gemist kan worden. Ook bij Johannes. Ja, Johannes dringt er bij ons op aan om de zonden te belijden. En dan verbindt hij daar, ik hoop dat u dat ook gelezen hebt en opgemerkt hebt, een geweldige belofte aan, namelijk dat de Heere getrouw is en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle, hoor je dat? Van alle zonden. Soms zijn er van die dingen in je leven waarvan jij, waarvan u misschien zegt, ik kan het mezelf niet vergeven. Laat God het dan doen. Laat hem het dan doen. Ik kijk nog een keer naar vers 13. Als David zijn zonde beleden heeft, hè, dan komt Nathan direct met de boodschap van vergeving. Is u dat ook opgevallen? Als dienaar van de levende God mag hij dat doorgeven. De Heere heeft ook uw zonden weggenomen. Dat is ook evangelie. En dat wil ik u graag in uw midden neerleggen. En dat klinkt dan meteen. En u denkt, ja, dat gaat wel een beetje rap, hè? Is dat niet een beetje te snel? En misschien dat wij denken, laat David nou maar eens eerst goed beseffen, goed voelen wat hij aangericht heeft. Je moet niet te gauw over vergeving spreken. En toch staat het hier. En we vinden dat in Psalm 32. die we na de preek zingen ook terug, hè, dat David zijn schuld beleed en hij ontvangt vergeving. Tijdenlang heeft hij erover gezwegen tegenover God. En toch heeft de Heere niet gezegd, David, beste man, jij hebt je mond gehouden, ik zal mijn mond ook houden. Ik ga met jou niet in gesprek. Nee, dat zegt iets, dat zegt alles over zijn bereidwilligheid om te vergeven. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende. Rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Er is bij de Heere geen enkele aarzeling om te vergeven. Als wij maar, en dat zeg ik er wel bij, voor hem buigen. Als wij breken en onze zonden belijden. Want daar kijkt de Heere wel naar uit. En ja, dan is zijn vergevende liefde zo radicaal. En Nathan heeft het over weggenomen. De Heere heeft de zonde weggenomen. Dat is wat Johannes de Doper toch zei. Toen hij wees op de Heere Jezus Christus. Toen hij hem aanwees en zei, zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En weg is bij de Heere weg. Ik hoor u denken, ja, maar kan dat zomaar? En komt David dan op deze manier niet erg gemakkelijk weg met wat hij gedaan heeft? Nee, gemeente, want Nathan zegt nog meer, hè? Nathan zegt ook dat dat pasgeboren kind van David en Bathsheba zal sterven. Een groot verdriet. Ook voor moeder Bathsheba. En ja, dat wil ik er eigenlijk mee aangeven. Wat er gebeurd is, laat diepe sporen na. Zo gaat het ook vaak met ernstige zonden. We kunnen dat soms niet wegpoetsen. Dat zouden we willen, maar dat gaat niet. Omdat de dingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. En er is er blijvende schade aangericht. En daar kan een mens het zo moeilijk mee hebben. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vergeving is. En volgens beide psalmen 51 en 32 liet de Heere toch ook die blijdschap nog weer terugkeren. Laten we dat ook niet vergeten. Gelukkig wel, want ja, David moet ook verder. En Bathsheba moet verder, toch verder met het leven, zoals zoveel mensen met een gebroken bestaan. Maar dan laat die geschiedenis zien, dat kan ook, omdat de Heere een God is die vergeeft. Kan dat zomaar, vroeg ik net? Nee, natuurlijk niet. Als wij denken dat God zomaar vergeeft, dan denken we er veel te gemakkelijk over, want vergeving is niet goedkoop. Als God vergeeft, gemeente, dan is daar een offer voor gebracht. In Davids tijd gebeurde dat in het heiligdom in Jeruzalem. En voor ons gaat het om het kruisoffer van Golgotha. Toen heeft de Heere Jezus Christus de toorn van God over de zonde opgevangen. En hij heeft ondervonden hoe zwaar dat niet meer zien, 3 uur dikke duisternis, die voor Christus een eeuwigheid hebben geduurd. Maar zo is het ook waar, wat we hebben gelezen, dat dit een verzoening is voor onze zonden. En wat wordt het dan ook breed. Niet alleen voor de onze, zegt Johannes, maar voor de zonde van de hele wereld. Hoor je dat? Voor de zonde van de hele wereld. En dat staat er dan toch maar. Zoals Johannes de Doper daarover sprak. Dat hij de zonde van de hele wereld draagt. Wat een ruimte is er in Christus Jezus. Terwijl deze Christus bovendien nog een voorspraak is bij de Vader. En dat juist, zegt Johannes, als iemand gezondigd heeft. Gemeente, dat is het evangelie van het zuiverste soort. En dat is die boodschap die ons kan raken. Ten slotte, want we moeten afronden. Nog een vraag. Hebben u dat nou beleden, die zonden? Want dat is een vraag waar we niet omheen kunnen. Ben je eerlijk geworden, eerlijk gemaakt tegenover God en zo nodig ook tegenover een ander? Want dat kan daar ook in meespelen. En dan wordt er ook een moment u verkondigd dat hij de zonde vergeeft. En er is niets zo bevrijdend dan het wonder dat God genadig vergeeft. Heerlijk om dat te geloven. En laat je dat nou eens schenken in de prediking, gemeente. Laat je dat nou eens schenken door de God van de hemel. Laat je dat nou eens aanreiken door de geest van God. En tenslotte, laat deze bladzijde uit het levensboek van David ons ook waakzaam maken. En Paulus zegt er van in het Nieuwe Testament: wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En je zou maar zo kunnen denken, weet je wat, dit zou mij nooit gebeuren, hè? Ik kijk wel uit. Pas op, zegt Paulus, dat je niet valt. En hoe ben je waakzaam? Nou, door te bidden en zo dicht mogelijk bij de Here te leven en ook je dagelijks leven te stellen onder de leiding van God en zijn geest. En hoe dichter bij God, des te minder ertussen kan komen. En des te meer leven wij van genade. Amen. Gemeente, laten we gaan danken en bidden. En we mogen vanmorgen ook voorbeden doen. We willen dat vanmorgen doen voor de zieken. We denken aan de heer Nico Elings van de Weyenburgse straat in Echteld, die ernstig ziek thuis is. We denken aan Dick van den Berg, de Kleuterstraat, opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar hij mocht weer thuiskomen. Daar zijn we blij mee. Heer Rien Drost, die voor revalidatie in Veenendaal verblijft en een operatie heeft ondergaan. Wil ik voorbeden doen voor de familie Roodbeen van de Hansestraat in Opheusden, waarvan afgelopen woensdag de moeder van Corine is begraven. We willen bedanken met mevrouw Jacqueline Maurits van Binsbergen. Zij mocht een positieve uitslag ontvangen. En we danken met de familie Timmer van de Oranjestraat, die op vrijdag 12 juli een dochter mochten ontvangen. Johanna Emily. En de roepnaam is Emily. Wij wensen dat Emily vroeg in haar leven ook de Heer Jezus mag leren kennen als haar redder en heiland. En we bidden Joop, Gertrude en Maureen Gods zegen toe, ook bij de opvoeding. Laten we samen bidden en danken. Getrouwe God en hemelse Vader, zo mogen we aan het einde van deze dienst gekomen tot u naderen in ons gebed. Maar allereerst willen wij u danken, Heere God, voor uw oneindige genade, voor uw grote liefde, voor uw onwaarschijnlijke trouw over mensenlevens. Want, Heere, wat hebben wij ervan gemaakt wanneer we zo in het leven van David zagen, maar misschien gedurende dat we geluisterd hebben of gedacht hebben over deze geschiedenis, kwam ons leven ook in beeld. En dan vragen we ons inderdaad soms af, wat hebben wij ervan gemaakt dat wij het zouden verdiend hebben dat u ons niet zou straffen. Heere, wij zijn van dezelfde lap gescheurd als David. En we bidden u, Heer, maak ons door uw Heilige Geest ook bereid. Want ook dat hebben we vernomen, dat wij onze schuld u belijden. En dat we ons laten aanzeggen dat geweldige evangelie van vrije genade, dat er vergeving en verzoening is in dat kostbaar bloed van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Vader in de hemel, wil ons zo nabij zijn, zoals we vanmorgen hier waren. U weet hoe we hier gezeten hebben, wat we allemaal gedaan hebben, wat we meegenomen hadden in ons hoofd en in ons hart. Heere, wilt u ook bij ons zijn en bij ons blijven in het verdere van deze dag, maar ons ook alles geven wat we nodig hebben. En Heere, als dat nou is dat we ons hart voor u uitstorten, wilt u ons dan met uw Heilige Geest daartoe ook bekwamen, opdat we u zo, Heere God, mogen aanbidden, u verheerlijken en u groot maken. Want uw genade is oneindig groot. Vader in de hemel, zo willen wij vanmorgen ook voorbeden doen voor de zieken in onze gemeente. We hebben de namen genoemd van hen die in het ziekenhuis zijn, die nog behandeld worden of die inmiddels weer thuis zijn. De zorgen zijn soms ook nog niet weggenomen helemaal. Heren, maar het is in ieder geval dan wel zover dat we weer thuis mogen zijn. Wilt u ons in uw genade en trouw aanzien? En Heren, leer ons ook dat we ook in omstandigheden wanneer het misschien niet zo goed met ons gaat, dat we toch dicht bij u mogen blijven. Want Heren, wanneer wij u loslaten of wanneer u ons loslaat, waar zullen we dan blijven? We blijven nergens. Vader in de hemel, wees u met hen die ernstig ziek zijn. Wees u ook met hen die het psychisch moeilijk hebben, die psychisch lijden. Heere, schenk ook uw genade en trouw aan hen die er op die manier soms onderdoor gaan. Wij willen u bidden voor de familie Roodbeen, Heere God, die een moeder en schoonmoeder uit moesten dragen in de week die achter ons ligt. Wees hen nabij. We danken u met degene die redenen hebben tot dankbaarheid, Heere God, omdat ze ontvangen hebben uit genade wat ook niet verdiend was. Heere, wilt u waar het niet goed gaat maken dat het beter mag gaan? En wilt u geven dat we alle dagen op u mogen vertrouwen. Dat we u mogen geloven, dat we u lief mogen hebben. Heere, wees zo met de kleine kinderen en met de kleinste kinderen van de gemeente. Want we hebben het allemaal nodig dat we u kennen in uw liefde. Maar zeker ook onze kinderen, onze jonge mensen. Vanmorgen ook in de kerk. Heere, we bidden u voor hen. Wilt u geven dat waar ze ook tegenaan lopen en wat ze ook tegenkomen, dat ze toch zo van tijd tot tijd, hoewel, en we begrijpen het, dat er zoveel is dat hen bezighoudt, dat ze toch ook aan u mogen denken, die hun Vader in de hemel wil zijn, opdat zij ook in u geborgen mogen zijn. Trouwe Vader in de hemel, gaat u zo met ons mee in de week die voor ons ligt. Wij willen u bidden, wees u met uw kerk over het rond der aarde. Wees u, Heere God, met deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden. Heere, waar gevochten wordt, waar gestreden wordt. En soms is het toch een strijd die nergens over gaat, dan alleen over de eer van mensen. Heere, we denken aan uw volk Israël. We denken aan dat volk dat u verkozen hebt om uw volk te zijn. En dat heeft de haat van heel de wereld op hen doen neerkomen. Tot op de dag van vandaag. We bidden u, Heere, dat er vrede mag zijn in het Midden-Oosten. Dat er vrede mag zijn voor de mensen, ouderen en jongeren, die daar leven, die daar wonen, die daar werken. En dat wij allen onze ogen open zouden hebben om u te zien, die ons aller God en Vader bent in Jezus Christus. Wij bidden u dat, schenkt dat nog door uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen onze gaven geven voor de collectes die aangekondigd worden. Daar komt zometeen een QR-code in beeld. En die kan je voor de collecte gebruiken. Mocht je anders wat geld kwijt willen, dan kan dat ook achterin van harte aanbevolen. We gaan zingen tot slot uit lied 357, vers 1 en 2 uit Weerklank. Lied 357, vers 1 en 2. Ga inderdaad in de vrede van onze God en draag met u de zegen van Hem. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede.